onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Geliefde gemeente, wij zijn bijna gekomen aan het einde van het jaar onzes Heren 2016. En in dat jaar werden, zover ons nu bekend is, 3 gemeenteleden uit ons midden weggenomen. Wanneer we hun namen aanstonds zullen aanhoren, dan is dat met het gebed of de Heere als de God van alle vertroosting zich wil ontfermen over de rouwdragende nabestaanden. Dan is dat ook met het gebed of de Heere de roepstem die vanuit het sterven tot een ieder van ons komt. Want dat is ook zo. De Heere zegt het op deze oudejaarsavond ook nog weer tot ons. Bereid uw huis, want gij zult sterven. En wij weten de dag niet. En wij weten het uur niet. Wij weten ook niet of onze naam misschien volgend jaar voorgelezen moet worden. En misschien nog wel moet worden genoemd als van iemand die overleden is in 2016 op de grens van het jaar. Dan is 1 ding nodig. 1 ding dat de Heer Jezus zijn discipelen heeft voorgehouden. Om een plaats door genade te mogen ontvangen aan de gezegende voeten van de Heer Jezus Christus. En de Heere geven ons allen die plaats te zoeken en die plaats te vinden in het heden van de genade. Wij willen gaan luisteren naar de namen van hen die ons in 2016 zijn ontvallen. Op 26 januari overleed zuster A. van Wingerde Verschoor in de leeftijd van 82 jaar. Op 3 maart overleed broeder J. van de Werken in de leeftijd van 88 jaar. En op 28 oktober overleed zuster J. A. van der Vlies de Hoop in de leeftijd van 84 jaar. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen en zijn gerechtigheid aan kindskinderen. Wij willen nu zingen van Psalm 103. Daarvan het 8e en het 9e vers. Doen wij op deze laatste avond van het jaar belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 91 het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En vervolgens wordt u gelezen uit het boek van de profetieën van Jeremia, hoofdstuk 31 en daarvan vers 1 tot en met 20. Jeremia 31 vers 1 tot en met 20 vormt de schriftlezing na de geloofsbelijdenis en Psalm 91 vers 1.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, we zitten er ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen Jeremia 31, de verzen 1 tot en met 20. Tenzelfde tijde, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u weder bouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommels en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planten zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: maak u lieden op en laat ons opgaan naar Sion, tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere, Roep luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Doet het horen, lof zingt en zegt, O Heere, behoud uw volk het overblijfsel Israëls. Zie, ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijde der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader, en Efraïm, die is mijn eerstgeborene. Hoor des Heren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn, en zegt, Hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Die zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en de ouden tezamen. Want ik zal hun liederrouw in vrolijkheid veranderen, en zal hen troosten, en zal hen verblijden na hun droefenis. En ik zal de ziel der priesters met vettigheid dronken maken, en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Zo zegt de Heere. Er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat ze niet zijn. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere, want zij zullen uit des vijands land wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, Gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en dat ik dat mezelf bekend gemaakt heb, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijn jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem, en ik zal mij zijn zekerlijk ontfermen. Spreekt de Heere. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Daarvan hoofdstuk 2 vers 16 tot en met 18. Matteüs 2, het 16e tot en met het 18e vers is de tekst voor deze oudejaarsavond. Daar luidt Gods woord en onze tekst als volgt. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enigen afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen omdat zij niet zijn. Tot zover. In onze voorbeden willen we denken aan onze oude zuster J. Vermeulen van Wijngaarden uit Salem. Wier toestand heel ernstig is. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in ons gebed. Ach Heere, zou u zelf in ons midden willen komen op deze avond. De laatste avond van dit bijna voorbij gevlogen jaar. En nog eenmaal hebt u het aan ons gegeven dat we hier mogen zijn, of thuis of op een andere plaats mogen meeluisteren. Maar zou u zelf in ons midden willen komen? En zou u door uw Heilige Geest willen werken deze laatste avond van 2016? U weet, Heere, wat we nodig hebben. Wij zijn in alle dingen van u afhankelijk. Wij kunnen niet luisteren zonder u, zonder uw hulp, zonder uw bijstand. Geeft u ons deze avond te luisteren. Geeft u dat wij onze gedachten mogen richten op uw woord. Dat we onze aandacht erbij mogen bepalen. Geeft u ons boven alles dat we van u een luisterend oor mogen ontvangen. Ja, een geopend hart mogen ontvangen. Wij kunnen evenmin spreken vanuit uw woord, wanneer u ons niet helpt en wanneer u ons niet geeft wat nodig is. En Heere, wij moeten het vanavond voor uw aangezicht belijden. We hebben dat niet verdiend. Maar zou u het ons uit genade nog willen geven? En zou u ons uit genade nog opening willen geven in uw woord? En dat we uw woord mogen uitdragen, Heere, zoals u dat vraagt. In overeenstemming met de zin, met de heilige bedoeling van uw Heilige Geest. Gedenk ons zo, Heere. En dan dragen we wel heel bijzonder aan u op. Diegene voor wie geldt dat zojuist de naam van een geliefde werd genoemd. Heere, u kent allen die in het achterliggende jaar door rouw en verdriet getroffen werden. En die eenzaam of verweest achterbleven. Zou u hen in hun verdriet en in hun gemis willen vertroosten? Wilt u denken, Heere, aan degene die alweer langer geleden in rouw gekomen zijn, maar voor wie juist op een avond als oudejaarsavond het gelden kan dat ze daar bijzonder bij bepaald worden? Wilt u, die de wees en de weduwe staande houdt, ook deze avond, Heere, wezen en weduwen en weduwnaren niet vergeten? Wilt u denken aan degene die een kind, een broer, een zus, een vriend, een vriendin moesten verliezen? Gedenk allen, Heren, die hier zitten met een hart dat door droefheid getroffen wordt. En wilt u uw troost laten vloeien in bedroefde en verslagen harten? Heren, we dragen deze avond ook heel bijzonder aan u op onze oude zuster Vermeulen van Wijngaarden. U kent haar omstandigheden, Heere. Zou u haar nabij willen zijn? En zou u haar willen schenken wat ze nodig heeft in de uren die menselijk gesproken de laatste uren van haar leven zullen zijn? Heere, zou u dan willen schenken wat nodig is voor de tijd, maar boven alles wat nodig is voor de eeuwigheid. en wilt u haar geven wat nodig is, maar sterk ook allen die om het sterfbed zitten, haar kinderen en kleinkinderen, voor zover ze aanwezig kunnen zijn, gedenk ze ook daar waar ze nog in het buitenland vertoeven. Heren, willen ook de tweelingzus, onze andere zuster Vermeulen van Wijngaarden, bijzonder gedenken. U weet ook wat het voor haar betekent, nu ze afscheid moet nemen van een geliefde zuster. Heren, zo dragen we ook hen aan u op. Wilt u ons allen nabij zijn deze avond? We worden geroepen om vanavond in het licht van uw woord de balans op te maken over het voorbijgegane jaar. We worden geroepen om ons te bepalen bij de vraag hoe wij geweest zijn en wie wij geweest zijn tegenover u. In het licht van uw langmoedigheid en in het licht van uw goedheid die nog over ons leven was en waardoor u ons spaarde tot op de dag van de heden. We worden geroepen om ons rekenschap te geven van de vraag hoe we omgegaan zijn met de tijd, 365 dagen genadetijd. Maar hoe hebben we ze besteed? En nu bidden we van u, Heren, of u ons bij dat woord wil stilhouden vanavond. En of u wil schenken wat we daarin nodig hebben, al naar gelang en ieders omstandigheden. U weet degene van degenen die onbekeerd het jaar zijn ingegaan en op de laatste dag van 2016 nog altijd onbekeerd zijn. Heren, zou u ze vanavond nog staande willen houden? Jongeren, kinderen, ouderen, zeer ouden, zou u tot hen willen spreken vanuit het woord van deze avond en zou u het tot hen willen zeggen met macht en met majesteit tot hiertoe en niet verder? Heren, zou u zondaren willen brengen uit het land van het noorden en zou u ze naar uw eigen belofte willen voeren met smekingen en met geween en zou u ze willen leiden tot de zaligheid naar uw welbehagen? Daar bidden we u om, Heren. Wil daarvoor het woord toch ook nu nog gebruiken? U kent ook degenen, Heren, die zo door uw genade op de weg ten leven werden geplaatst. Die iets kennen, Heren, van dat wenen, van dat smeken om uw genade. Diegenen bij wie de rust is opgezegd en die niet meer voort kunnen, die één ding hebben geleerd, dat ze u kwijt zijn en daarmee alles kwijt, zou u ze vanavond verder willen leiden? Zou u ook uw volk en kinderen willen gedenken, Heren? En zou u ze willen geven onderwijs vanuit uw woord? Zo ziet het alles op u en zo blijft het alles op u wachten. Gedenk ons. Wij hebben geen rechten, Heren. Wij moeten het op deze laatste avond van het jaar belijden en u vragen dat we gezondigd hebben. En we moeten u vragen, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. En laat er dat niet alleen woorden zijn, maar laat dat de beleving mogen zijn of mogen worden van ons hart. Maar dan ook die bede, bewijs ons eens genade. Heren, wil u zo nog aan ons denken en komt u er vanavond maar zelf in mee. Tot eer van uw naam, tot zaligheid van onze ziel. Sterk allen die een taak hebben in deze dienst. En hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 90, het eerste en het negende vers. Gij zijt, o Heren, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. En ook het negende vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. 1 en 9 van Psalm 90. En er zijn twee collecten bestemd voor eredienst en voor kerkelijke kassen. De Heere zegene u en uw gaven. 121, het tweede vers, willen we zingen in antwoord op de prediking. Hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Hij, Israëls wachter, sluimert niet. Geen kwaad zal u genaken, de Heere zal u bewaken. Tweede vers van Psalm 121, na de prediking. Hoe is, geliefde gemeente, het afgelopen jaar, het bijna voorbijgegane jaar 2016, voor u geweest? Wie bent u geweest in dat jaar? Hoe bent u het jaar ingegaan? Hoe ben jij het jaar ingegaan? Met de Heer? Op je knieën? Of onverschillig? Onbekeerd? Hoe zult u, als de Heer het geeft over een enkel uur, datzelfde jaar uitgaan? En als we de lijn nog even doortrekken, want dat moet juist ook op een oudejaarsavond, hoe zullen wij het leven één keer uitgaan? Verzoend of onverzoend? Dat is de grote vraag. Als wij terugblikken op het afgelopen jaar, dan zouden we kunnen zeggen, 2016 is in zekere zin een jaar van tranen geweest. Dat zou voor ieder persoonlijk niet zo gelden, maar voor sommigen van ons toch wel. Die hebben in het achterliggende jaar te maken gekregen met verdriet, met rouw, met andere moeite en zorgen, tegenslag. Een jaar van tranen in het persoonlijke leven. Een jaar van tranen ook wanneer we blikken op de gebeurtenissen om ons heen in ons land en over de grenzen van ons land. Als we letten op de verschrikkelijke aanslagen waarbij mensen uit het leven werden weggerukt. Als we letten op de aanslagen waar de kranten niet over schrijven, maar die er ook in het achterliggende jaar geweest zijn op tienduizenden ongeboren kinderen. We zouden kunnen zeggen in een bepaalde zin, de tijden van Herodes zijn terug. Die Herodes die zich vergreep aan tientallen kinderlevens. En we vragen ons af, te midden van alle tranen die er zo geschreid worden, en de Heere geven, dat er ook nog andere tranen geschreid zullen worden. De tranen van Jeremia 31, ik zal ze voeren met geween en met smekingen. Maar de vraag komt bij ons boven, te midden van al die tranen, is er ook troost? Is er ook verwachting? Op de grens van 2016 en 2017. En dan hopen we met de hulp van de Heere te horen deze avond, dat die verwachting er bij de Heere vandaan inderdaad is. We schrijven bij onze tekstwoorden, verdriet en verwachting in Bethlehem. Verdriet en verwachting in Bethlehem. Drie gedachten. Allereerst letten we op de tranen van de moeders van Bethlehem. Vervolgens op de troost van het kind van Bethlehem. En tenslotte op de trouw van de God van Bethlehem. Dus de tranen van de moeders van Bethlehem, de troost van het kind van Bethlehem en de trouw van de God van Bethlehem. Al die drie dingen klinken mee in de woorden van onze tekst. Een tekst die ons aan het begin meeneemt naar het paleis in Jeruzalem. Daar zit Herodes op zijn troon. Het is misschien enkele maanden geleden dat de stad Jeruzalem in opschudding is geraakt, omdat daar enkele wijzen uit het oosten kwamen die vroegen naar de geboren koning der Joden. En die vraag die heeft niet alleen de stad Jeruzalem in opschudding gebracht, maar die heeft ook het hart van Herodes in opschudding gebracht. Een geboren koning der Joden. Zal dat iemand zijn die hem van de troon zal stoten? En Herodes heeft gevreesd en Herodes heeft zijn moordplannen gemaakt. En hij heeft de wijzen naar Bethlehem gestuurd. Maar hij heeft gezegd, als u die geboren koning vindt, kom dan terug en vertel het aan mij, want dan zal ik ook komen en hem aanbidden. En wij weten wat de verschrikkelijke bedoeling van Herodes was met die geboren koning, want hij wilde niet dat deze koning leven zou. En als Herodes daar dan zit te wachten in zijn paleis en de dagen worden weken en de weken worden maanden, maar er komen geen wijzen terug in Jeruzalem, ja, dan ontdekt Herodes tot zijn grote woede dat hij bedrogen is. Zo staat het aan het begin van de tekst. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was. En als Herodes dat ontdekt, dan maakt een geweldige woede, een geweldige haat zich van een meester. Een haat die, denk ik, ook gepaard ging met angst. Met angst voor die onbekende koning der Joden. En dan neemt Herodes zijn gruwelijke maatregelen. Want we lezen in onze tekst, toen werd hij zeer toornig en enigen afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naastiglijk onderzocht had. Herodes, hij stuurt enkele van zijn gewapende soldaten naar het plaatsje Bethlehem toe. En die soldaten, die moeten een verschrikkelijke opdracht uitvoeren. In gedachten zien we ze gaan, de straten van Bethlehem door. En ze kloppen op de deuren van de huizen in Bethlehem. En ze dringen naar binnen en ze zoeken naar kinderen van 2 jaren en daaronder. Uitleggers zeggen dat er in Bethlehem en omgeving zo'n 20, 30 van die kinderen in die leeftijdsgroep gevonden zullen moeten zijn. Kinderen van 2 jaren en daaronder. Dat zijn kinderen die misschien net hun eerste stapjes deden over de leme vloeren van de Israëlitische huizen. Dat zijn kinderen die misschien net hun eerste woordjes spraken. Dat zijn kinderen die misschien nog lagen aan de borst van hun moeder om voeding te krijgen. Maar de soldaten, ze maken met hun zwaard in 1 klap een einde aan al die prille kinderlevens. Ontzaglijk. 2 dingen die we hier zien, gemeente, in die aangrijpende gebeurtenis, waar we eigenlijk niet te diep en te lang over na willen denken. Maar 2 dingen worden heel duidelijk zichtbaar. Dat is om te beginnen de macht van de vorst der duisternis. Die doorwerkt in deze wereld en die juist daar actief wordt waar Christus komt. Daar moet u even op letten. Want ook hier zien we in Bethlehem de oude strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. De duivel die het voorzien heeft op het levende kind. De duivel die inwerkt op het hart van Herodes. En die hem brengt tot de uitleving van zijn gruwelijke moordplannen. Waarbij hij geen mensenleven, zelfs geen kinderleven ontziet. Maar behalve dat zien we in deze geschiedenis ook, en dat is nog aangrijpender, de macht van de zonde. Want het is de Heer Jezus zelf die op zeker moment tijdens zijn leven op aarde heeft gezegd: uit het hart des mensen komen voort doodslagen. Als God een mens niet bewaart door weerhoudende genade, dan is zo iemand tot alles in staat. Dan komt het roofdier dat in het binnenste van ons huist naar de oppervlakte. En de vraag is: zijn we ooit aan het roofdier in ons hart ontdekt? Nee, ik zeg niet dat wij allemaal de neiging zullen voelen bij onszelf, als het goed is natuurlijk niet, om een ander van het leven te beroven. Maar de wortel van de doodslag, de haat, de nijd, de jaloezie, die zijn er ook in ons hart. En u ziet dat wanneer de Heer zijn beteugelende genade inhoudt, wat voor ontzaglijke gevolgen dat hebben kan. Herodes stuurt zijn soldaten en tientallen kinderen worden uit het leven weggerukt. Wie zal het beschrijven, het ontzaglijke verdriet wat er toen in Bethlehem gekomen is? De moeders die gesmeekt hebben om genade aan die wrede soldaten, maar tevergeefs. En de vaders die gevochten hebben voor hun kinderen, maar tevergeefs, want ze moesten het afleggen tegen de zwaar bewapende Romeinse soldaten. Ach, voor dat verdriet dat in Bethlehem zijn intrede deed, zijn eigenlijk geen woorden. En als Matthäus, de evangelist, onder leiding van de Heilige Geest zijn evangelie schrijft, dan kunt u zich voorstellen dat hij menselijk gesproken ook geen woorden vond om dat verschrikkelijke goed aan te duiden en te omschrijven. Maar dan gaat de Heilige Geest, en we blijven bij onze tekst, dan gaat de Heilige Geest de aandacht van Matthäus richten op een oud profetenwoord, een woord uit Jeremia. En dan lezen we verder in onze tekst, vers 17. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm, Rachel beweende haar kinderen. Wat zijn dat voor woorden? U hebt ze natuurlijk vaker gehoord als er uit de Bijbel werd voorgelezen. Maar wat willen die woorden die we dus hier vinden, maar die we allereerst in Jeremia 31 vinden, wat willen die woorden precies zeggen? Wel, dan gaan we even terug naar de tijd van Jeremia. Dat was de tijd dat het volk van Juda, het volk van de twee stammen, werd weggevoerd in ballingschap. En het is uiteindelijk zo ver gekomen. Eerder is het rijk van de 10 stammen al in ballingschap gegaan. En nu ook de inwoners van Jeruzalem. En dan worden ze vanuit de stad Jeruzalem naar het noorden gedeporteerd, weggevoerd. En dan komen ze in een klein plaatsje, een grensplaatsje, Rama. En als ze daar dan staan op de grens van het gebied van het tweestammenrijk, dan spelen zich daar hartverscheurende taferelen af. Want dan ziet u daar, in de tijd van Jeremia, Israëlitische mannen en vrouwen die hun betraande ogen naar de hemel opheffen. En die het uitschreeuwen in een bitter verdriet. Geklag is in Rama gehoord, geween en veel gekerm. Want de mensen in Jeremia's dagen, ze hadden heel wat moeten doorstaan, beleg van Jeruzalem. En verschillende hadden hun kinderen moeten verliezen. En de kinderen die nog in leven zijn, ze worden ook weggevoerd in ballingschap. En wat is er nog voor toekomst voor hen in dat heidense land waar ze naartoe gaan? Geklag, gekerm in Rama. Dat zijn de eerste Woorden, dat is de eerste betekenis van de woorden die hier door Matteüs worden aangehaald. En dan voegt Matteüs er nog iets aan toe. Rachel beweende haar kinderen. Rachel. Dat is een van de, we zouden kunnen zeggen, een van de stammoeders, een van de aartsmoeders van Israël. Rachel, die vrouw die al lang geleden overleden was, ook met een klacht op haar lippen. Want als ze sterft, dan is haar laatste woord, Benoni, zoon van mijn smart, een klacht op haar lippen. Rachel. En die Rachel wordt als het ware sprekende ingevoerd. Niet letterlijk natuurlijk, want Rachel was al lang overleden. Maar Rachel staat hier als een beeld voor de moeders, voor de vrouwen in Israël. Rachel beweent haar kinderen. Dat is het verdriet wat Matteüs hier tekent. De tranen van de weggevoerde ballingen naar Babel, jawel, maar ook de tranen van de moeders van Bethlehem en van de vaders van Bethlehem natuurlijk ook, als ze hun kinderen moeten missen. Is het troost in zo'n groot verdriet? Oppervlakkig gesproken, wanneer we onze tekst lezen, eigenlijk niet. Want als we goed lezen, ja dan gaat het over verdriet. Dan gaat het over tranen. Dan gaat het over hopeloosheid en over uitzichtloosheid. Is er troost in dat verdriet? Laat ik u zo aan het begin van de eerste gedachte toch op twee dingen wijzen. Het eerste, daar moet u even op letten wat hier nu in de tekst gebeurt. Ik zei u al, Matteüs, wanneer hij schrijft aan zijn evangelie, dan staat hij voor de zware taak om hier woorden te geven, woorden te zoeken voor een onuitsprekelijk groot verdriet. En wie zal het onder woorden brengen? Wie zal er woorden voor vinden? En dan leidt de Heilige Geest Matteüs zo dat hij oude woorden uit Jeremia 31 gebruikt. En dat hij kan zeggen, toen is vervuld waar Jeremia al over sprak. Kijk, dat God voor Matteüs natuurlijk in een heel bijzondere zin, want die schrijft hier de Bijbel, het geïnspireerde woord van God. Maar als we de lijn even proberen door te trekken, kan de Heere vandaag mensen met allerlei verdriet en allerlei tranen ook nog niet zo troosten. Dat er misschien voor uw verdriet of voor uw omstandigheden geen woorden zijn. Dat u de woorden niet goed vinden kunt. Dat u misschien ook uw geestelijke nood en uw zorgen maar nauwelijks onder woorden brengen kunt. Maar dat de Heere uw aandacht leidt of bepaalt bij een enkel woord van hemzelf. Een woord uit de Bijbel misschien. Een regel uit een van de psalmen misschien. En die woorden vertolken precies hoe het in uw hart is. U had er geen woorden voor. Maar u kwam onder het woord van God en daar klonken de woorden uit de psalmen of uit de profetieën of uit een ander gedeelte van Gods woord. En ze brachten precies onder woorden hoe het van binnen was. Oh, dan is uw verdriet misschien nog niet weg. Dan is uw nood misschien nog niet opgelost. Dan blijven uw tranen misschien nog en uw nood. En toch kan daar iets van troost in liggen, of niet? Als de Heere uw toestand verwoord en onder woorden laat brengen. En als hij als het ware ook daarin zegt en bewijst Ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. Dat is iets van troost wat er toch op te diepen valt in onze eerste gedachten. En dan nog iets anders, gemeente. En dan moeten we nog een keer aandachtig lezen hoe het er staat aan het begin van vers 18. Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Zo staat het in Matteüs 2 en in Jeremia 31 staat het eigenlijk precies hetzelfde. Er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. En dan gaat het me even om die uitdrukking, er is gehoord. Dat is in het Hebreeuws van het Oude Testament soms ook de aanduiding voor het feit dat God het heeft gehoord. En zo mag u het hier ook horen, vanuit het verband zeker. U mag die woorden hier dus ook zo lezen. God heeft een stem gehoord in Rama. Een klagen, een zeer bitter geween. Dat zou zomaar iets van troost kunnen bevatten voor mensen die hier vanavond zitten met tranen. Met verdriet van het afgelopen jaar. Of met uw zielsverdriet. Met het verdriet over uw schuld en over uw zonde en over het feit dat u God kwijt bent en niet vinden kan. Maar als het woord van vanavond nu eens zegt, God heeft de stem gehoord, de klacht gehoord, de tranen gezien. O, ligt daar ook geen aansporing in om uw hart op deze laatste avond van het jaar voor de Heere uit te storten. Want Hij hoort nog de stem van degene die tot hem roepen. En Hij ziet nog de tranen van degene die in het verborgene schreien. De tranen van de moeders van Bethlehem. Onze tweede gedachte. De troost van het kind van Bethlehem. Want we vragen ons af, nadat we zo die twee punten van enige troost hebben aangestipt, we vragen ons vanavond af, is er eigenlijk wel troost in zo'n groot verdriet? Is er troost? Ja, die is er. Die is er. Dat moet vanuit het woord van God gezegd worden. Die troost, en dan moet u er even goed op letten, die troost is ook in Bethlehem gekomen. Die troost was er al voordat het verdriet over de kinderen in Bethlehem kwam. Want die troost, die is alleen gelegen in het kind van Bethlehem en in de verdiensten van het kind van Bethlehem. Hij die gekomen is naar deze wereld om de enige troost, om de allerdiepste troost te verdienen. En om die allerdiepste troost weg te schenken. En wat is die diepste troost? Dat is de troost van de vergeving van de zonde. Dat is de troost van de verzoening van een arme zondaar met God. Dat is de troost waarvan onze catechisme spreekt, wanneer ze zegt, wat is uw enige troost, beiden in leven en in sterven. Christus, gekomen naar Bethlehem om die allerdiepste troost te verdienen. En als we vanuit dat perspectief even blikken naar het leven van de Heer Jezus op aarde en naar de weg van de Heer Jezus op aarde, wat heeft hij daar dan een ontzaggelijk diepe weg voor moeten gaan? Een weg waarin hij alle troost moest missen. Nee, dat ligt niet alleen in het feit dat de vijandschap van Herodes zich ook op Christus heeft gericht, dat ook. Dat ligt niet alleen in het feit dat de vijandschap van de mensen zich op Christus heeft gericht, dat hij gekomen is tot het zijne en dat de zijnen hem niet hebben aangenomen. Maar dat ligt het meeste en het diepste hierin, dat Christus gekomen is, beladen met de schuld van heel zijn kerk. En dat hij gekomen is onder de toorn van zijn vader. En dat hij de troost van de nabijheid van zijn vader in die uren van de Godverlatenheid aan het kruis heeft moeten missen. In die weg heeft Christus, het kind van Bethlehem, de enige, de allerdiepste troost verdient. En die troost is ook gepredikt aan Bethlehem. Want we verkeren vanavond nog steeds in gedachten in Bethlehem. Daar waar de moeders, waar de vaders getroffen zijn door zo'n onuitsprekelijk verdriet. Maar het is hetzelfde Bethlehem waar de troost al eeuwen geleden heen gezonden is. In de tijd van de profeet Micha. Gij Bethlehem Efrata, zijt geen sinds de minste onder de duizenden van Juda. Want uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Kijk, toen is Bethlehem al vertroost. Toen is Bethlehem al nadrukkelijk gewezen boven allerlei andere plaatsen in Israël. Toen is Bethlehem gewezen op het feit dat uit Bethlehem zou voortkomen degene die de enige troost zou verdienen en zou kunnen schenken. En toen de Heer Jezus in de volheid van de tijd geboren is, toen is dat nieuws ook in de velden rondom Bethlehem gebracht. Als daar de herders zitten in de nacht bij het vuur, dan klinkt daar de stem van de engel die zegt: ik verkondig u grote blijdschap, grote troost, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker welke is Christus de Heere, in de stad Davids, in Bethlehem. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En toen zijn die herders naar Bethlehem gegaan en toen hebben ze dat kindeke gevonden. En wat hebben ze daarna gedaan? Wat zegt Lucas 2? Toen hebben ze in Bethlehem alom verkondigd de troost van dit kind. Toen hebben ze het laten horen aan de inwoners van Bethlehem, ook aan de vaders en moeders die enkele maanden later zo zwaar getroffen zouden worden door een ontzaggelijk verdriet. Toen hebben ze de boodschap van de enige troost laten horen. En wat heeft dat uitgewerkt? Laten we het maar lezen in onze tekst. Wat staat er in onze tekst, bijna aan het slot van vers 18. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen. Altijd als ik die woorden las en hoorde, dacht ik dat daar alleen maar mee werd uitgedrukt. Het verdriet daar in Bethlehem was zo groot, daar was als het ware geen troost voor. Maar de woorden van Jeremia hebben als u ze goed leest en overweegt een veel diepere betekenis. Die woorden willen dit zeggen, vanuit het verband van heel Gods woord en ook vanuit de uitdrukking die hier gebruikt wordt. Ze willen zeggen, de enige troost is aan Bethlehem gepredikt. Al voordat het verdriet over de kinderen kwam, maar de inwoners van Bethlehem wilden niet getroost worden. Ze weigerden zich te laten troosten. En is dat niet wat er gebeurd is in Bethlehem? Toen de herders daar door de straten gingen. Toen ze verteld hebben dat de geboren zaligmaker van zondaren in de kribbe lag. Toen is er geen man en geen vrouw uit Bethlehem opgestaan. Toen is er niemand uit Bethlehem naar de kribbe toegegaan. Toen heeft niemand in Bethlehem bekend wat tot hun enige troost zou dienen. Waarom niet? Misschien wel omdat ze te druk hadden met hun kinderen. Begrijp me goed, het is goed en bijbels om te zorgen voor onze kinderen. Maar misschien wel omdat ze te druk hadden met hun kinderen. Misschien wel omdat ze te druk hadden met allerlei andere bezigheden. En ten diepste ook omdat ze de enige troost niet nodig hadden. Ten diepste ook omdat ze zich konden troosten met van alles en nog wat. Omdat ze zich konden troosten met hun huis. Of omdat ze zich konden troosten met hun werk. Of omdat ze zich konden troosten met hun huwelijk. Of omdat ze zich konden troosten met hun kinderen. Of omdat ze zich konden troosten met hun gezondheid. Of omdat ze zich konden troosten met hun eer. Of met hun wetsonderhouding. Of omdat ze zich konden troosten met hun keurige, onberispelijke leven. Maar de enige troost konden ze missen. Ze wilden niet getroost wezen. En dan gaan we de lijn doortrekken op deze oudejaarsavond, geliefde gemeente. Bijna ligt het jaar 2016 achter ons. Zondag in, zondag uit is u. Soms duidelijker, soms misschien meer bedekt, dat was ook naar gelang de tekst daar aanleiding toe gaf. Maar is u de enige troost in leven en sterven gepredikt? En is u de weg tot die enige troost gewezen? En van wie geldt het vanavond? Hij weigerde getroost te worden. Van wie geldt het vanavond? Zij wilde niet vertroost wezen. Van wie geldt het vanavond? Dat wanneer we terugzien op het achterliggende jaar, we moeten zeggen, we konden onszelf wel troosten met alles wat van ons is. Want dan blijft er uiteindelijk geen troost over. Denk er, geliefde gemeente, niet klein van, dat u afgelopen jaar mocht verkeren onder de prediking van het evangelie. Onder de prediking van de enige troost. Dat is het allerbelangrijkste in uw leven. En wat zijn we dwaas wanneer we als mensen ons in beslag laten nemen door wat een van de oude schrijvers noemt schepselvertroostingen. Wanneer we ons laten troosten door die schepselvertroostingen alleen en we daar genoeg aan hebben en het ons niet te doen wordt om die enige troost in leven en in sterven. Weet u wat dan nodig is? Dat de Heer het ons laat zien, hoe troosteloos ons bestaan eigenlijk is. En de Heere geven dat we het vanavond mogen zien, wanneer we nog zonder die enige troost voortleven. Want leg er nou op deze oudejaarsavond toch eens een keer het einde van uw leven naast. Leg er toch eens een keer het einde van uw leven naast. Dat is geen bangmakerij in de kerk, dat zegt de duivel. Maar dat is de werkelijkheid van ons leven. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En dan heb je je hier 40, 50, 70, 80 jaar vertroost met wat schepselvertroosting. Met wat tijdelijke troost. En dan aan het einde van het leven, ja, dan is menselijk gesproken allang te laat. Allang te laat. Ik zeg dat niet om oudere mensen te ontmoedigen, want de deur der genade staat nog open en het is nog het heden der genade, maar de omstandigheden in een mensenleven aan het einde van een leven, en dat kan heel plotseling zijn, die kunnen zomaar zo zijn dat een mens nauwelijks meer te bereiken is met het woord. En dan... Vraag toch aan de Heere vanavond of die je wil laten zien dat zonder God leven een leven is waarin je aankoerst op de eeuwige, ongetrooste toestand. En vraag toch aan de Heere of hij je hart zo wil vernieuwen en zo wil veranderen en zo wil openen dat het je te doen mag worden om die enige troost. Dat je zo'n mens mag worden waarvan Jesaja het portret tekent. In een van zijn profetieën. Als hij zegt: gij ongetrooste, door onweder voortgedrevene. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Om de troost nu als een ongetrooste, als een mens die alle troost moet missen vanuit uzelf, om die troost nu te mogen vinden in dat grote heilige troostkind van Bethlehem. Want hij kwam in Bethlehem, maar Rachel weigerde zich te laten troosten. Is dat het laatste wat Matthäus hier schrijft? U moet zich even proberen te verplaatsen in Matthäus. Hij schreef, misschien dat u het nog wel weet van een van de eerdere preken, hij schreef zijn evangelie aan wie ook alweer? Matthäus was die tollenaar. En hij schreef zijn evangelie aan de mensen die kwamen, ja, uit zijn eigen plaats en uit de omliggende plaatsen. Hij schreef aan zijn volksgenoten, aan de Joden. Hij schreef misschien wel letterlijk ook aan de vaders en de moeders van Bethlehem. Aan die mensen die zich niet hadden willen laten troosten door de evangelieverkondiging, die zich niet hadden willen laten troosten door de profetieën van Micha, die daar geen enkele waarde in zagen, die hun schuld niet zagen en geen troost nodig hadden. Hij schrijft aan hen deze ontdekkende woorden. En is dat dan het laatste? Wel, gemeente, in zekere zin is dat het laatste. Dat is het laatste. Want buiten Christus is er geen troost. En toch wordt de genadetijd voor de lezers van Matthäus nog verlengd. Dat is de trouw van de God van Bethlehem, werd de genadetijd van de vaders en de moeders van Bethlehem nog verlengd. Hun leven nog wel. Het leven van die kinderen. Misschien dat ik daar toch maar heel kort iets over moet zeggen, omdat dat de vraag kan zijn van iemand vanavond in de kerk: hoe is het nou met die kinderen geweest? Ik geloof niet dat dat onze eerste vraag moet zijn. Ik geloof dat onze eerste vraag altijd moet zijn wanneer we horen of lezen van het sterven van iemand. Hoe zal het met mij zijn? Maar hoe is het nou met die kinderen geweest? Er zijn uitleggers, ja, die erop wijzen dat ook deze kinderen in zekere zin martelaren zijn geweest om Christus wil. Het zijn niet eens de minste uitleggers. Ik geef die gedachte maar voor beter. En ik wijs u ook op de uitleg die er geweest is op het feit dat ook deze kinderen, en misschien wel deze kinderen in het bijzonder, lagen onder een bijzondere belofte. Want dan bladeren we nog één keer terug naar Jeremia 31. Jeremia 31, waar die woorden te vinden zijn die Matthäus hier aanhaalt. Ik lees ze u nog een keer. Vers 15. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Maar dan gaan de woorden in Jeremia nog verder. En wanneer Matthäus woorden uit Jeremia aanhaalt, dan klinken die woorden op de achtergrond als het ware ook nog mee. Wat voor woorden dan? Deze woorden. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want zij zullen uit des vijands land wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Want uw kinderen zullen wederkomen. Dat is de belofte die Jeremia daar mocht laten horen. Toen die ballingen daar stonden in dat grensplaatsje Rama. Toen alles sprak van ontreddering, van verdriet, van schuld, van uitzichtloosheid. Toen moest Jeremia bij de Heere vandaan tegen die ballingen zeggen: bedwing uw ogen van tranen, al heb u het erdoor gebracht, al heb u gezondigd. Bedwing uw ogen van tranen en uw stem van geween, want er is toch verwachting voor uw nakomelingen. Uw kinderen, ze zullen wederkomen tot hun landpalen, tot hun gebied. De Heere zegt als het ware, ik zal ze weer terugbrengen uit de ballingschap. En als u dan even bedenkt dat het woord wederkomen en terugkeren in het Hebreeuws precies dezelfde betekenis heeft als tot bekering komen. Dan krijgt dat woord een hele diepe klank. Een klank die nog mee beluisterd moet worden in de geschiedenis van de kindermoord. Uw kinderen, uw nakomelingen, er is verwachting. Nee, niet van hen, maar wel voor hen. Want, zegt de Heere, ik zal ze tot bekering brengen. Kijk, en dat is het woord waarmee Matthäus zich mocht richten tot zijn lezers. Tot de vaders, de moeders van Bethlehem. De verre nakomelingen van de weggevoerden in ballingschap. Er is geen verwachting van u. En toch, er is bij de Heere vandaan nog wel verwachting voor u. Want de Heere zegt, ik zal. Ik zal. Is dat geen woord om vanavond op de laatste avond van het jaar uw vinger bij te leggen? Voor uzelf, wanneer u nog onbekeerd bent. Voor jouzelf, wanneer je nog onbekeerd bent. Jonge vrienden, ik hoop dat je dat doet vanavond, vannacht, als het 12 uur is. Ik hoop, en dat bedoel ik niet wettisch, ik hoop niet dat je gaat knallen buiten, want het is zondag straks. Maar ik hoop dat je gaat knielen binnen. Dat je gaat knielen en dat je gaat vragen, Heere, er is verwachting voor uw nakomelingen, daar staat het. Er is verwachting voor uw kinderen, daar staat het. Doe het ook aan mij, wil mij brengen tot de zaligheid. Wil mij toch een nieuw hart geven, wil mij tot u trekken. Wil mij die enige troost in leven en sterven laten leren kennen. Is dat geen woord om bij neer te knielen aan het einde van het jaar, wanneer u misschien al heel oud geworden bent? En om het te vragen, Heere, nou is er geen verwachting meer van zo'n dorre boom als ik ben. Maar mag er nu toch nog verwachting zijn bij u vandaan? Zou u dat woord willen vervullen? Ik zou ze aanbrengen. En dan moet u dat nog maar eens lezen vanuit die rijke profetieën van Jeremia 31. Want daar gaat de Heere dat helemaal uitwerken. Ik zal ze aanbrengen. Weet u wie er dan genoemd worden? Dan worden er vier groepen genoemd. Onder hen, zegt de Heere, zullen zijn blinden. Blinden. Mensen die geestelijk niet kunnen zien. Mensen die vanavond moeten zeggen, ik ben geestelijk blind. Maar onder hen zullen zijn blinden. En ik zal ze brengen uit het land van het noorden. En ik zal ze brengen tot bekering, zegt de Heere. Hoe dan? Ik zal ze voeren met smekingen en met geween. Omdat ze gaan zien, ze hebben tegen mij gezondigd. En ze zullen gaan smeken om Gods genade. Ik zal ze voeren met smeekgebeden. En zo zullen ze geleid worden in een rechte weg, waarin ze zich niet zullen stoten. Blinden. En nog een groep die genoemd wordt. Lammen. Mensen die niet eens kunnen lopen. Is dat misschien wat u zeggen moet deze avond? O, daar zit het nu op vast, geen voeten om te gaan. Zo gebonden met 1000 ketenen aan de toestand van een verlorenheid. Onder hen zullen zijn lammen. Heere, wilt u me dan laten komen? Wilt u me trekken met koorden van goede tierenheid? Met koorden van liefde? En wilt u me doen gaan, want u hebt het gezegd, onder hen zullen zijn lammen. En dan nog twee andere groepen die ik maar in één noem. Onder hen zullen zijn zwangeren en barenden. Dat zijn mensen die kunnen zo'n verre reis helemaal niet meer maken. Dat zijn mensen die hebben helemaal geen kracht meer om te gaan. Die zijn helemaal niet meer in de gelegenheid om te gaan. Onder hen zullen zijn mensen voor wie het onmogelijk is. Maar ik zal ze aanbrengen. Wel, zal dat dan niet hetgene zijn waarop we ook deze laatste avond voor onszelf en voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen, wanneer we ze hebben mogen, hebben te pleiten en hebben te smeken. Heere, breng ons zo aan. Want dan zal de Heere op zijn tijd ook verheugen. Hij zal ze voeren met smekingen en met geween. En zo zullen ze komen. Langs een rechte weg waarin ze zich niet zullen stoten. Maar, zegt Jeremia 31, ze zullen komen op de berg Sion. En op de hoogte van Sion zullen ze juichen en toevloeien tot des Heren goed. En daar wordt de troost ontvangen en ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Daar zit u tenslotte de trouw van de God van Bethlehem. Dat is de trouw waardoor u vanavond nog gespaard bent. En waardoor we vanavond nog onder het woord mochten zijn. En nog mogen zijn in het heden van de genade. opdat we te Heere zouden vragen en opdat we ook morgen een plaats onder het woord zouden zoeken. Heere, breng ook mij aan en doe ook mij komen vanuit dat land van het noorden en breng me tot die troost die blijft. Want straks, als er geen tijd meer zal zijn, als de eeuwigheid aanbrengt, dan is er wel eeuwige troosteloosheid voor degene die zich niet wilde laten troosten door het evangelie van vrije genade. En die troost niet zochten bij diegene die de troost in Bethlehem gebracht heeft. Maar er zal ook eeuwige troost zijn en eeuwige vreugde op de hoofden van al degenen die zalig geworden zijn uit genade. En wat zullen ze dan zingen? Door u alleen, om het eeuwig welbehagen, want gij hebt getrokken door uw goede tierenheid en door uw liefde. En gij hebt gebracht en gij hebt bewaard en gij hebt thuis gebracht. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zo bidden wij om uw zegen over uw woord. Nog eenmaal gaf u het ons in dit wegstervende jaar. Nog eenmaal mochten we horen van de troost van het kind van Bethlehem. Misschien wel terwijl de tranen ons leven tekenen. Maar doe ons bekennen wat tot onze vrede, wat tot onze enige troost dient. En bewaar ons, Heere, in het verdere van deze avond. Bewaar ons over de wegen. Breng ons veilig thuis. Gedenk heel bijzonder degene die vanavond alleen zijn. Wilt u uw troost wegschenken, Heere? Wil ons bewaren voor de zonde. En wil ons morgen allen weer onder uw woord in uw huis brengen. Om de zegen alleen bij u te zoeken, o bron van troost en licht. Doe genadig verzoening, Heere, over alle zonden van het afgelopen jaar. Ook van deze dienst. Gedenk aan onze oude zuster Vermeulen. Nogmaals dragen we haar aan u op. Het is u bekend of ze nog leeft en hoe het met haar is. Maar gedenk, Heere, en hoor ons uit genade. Amen. Psalm 79, het vierde vers, willen we staande nog zingen. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.